gemeente vooraf enkele mededeling. De opbrengst van de veiling van afgelopen vrijdagavond heeft het mooie bedrag opgebracht van €13.250. Al een heel hartelijk dank namens de activiteitencommissie. Dan voor onze luisteraars thuis, en daaronder zijn ook de mensen die via de Stilog meeluisteren. De schriftlezing is uit Genesis, hoofdstuk 49, en daarvan de verzen 1 tot en met 12. Dus Genesis 49, de verzen 1 tot en met 12. En dan de collecten, die zijn bestemd voor de kerk en bij de uitgang voor het bouwfonds. Dus in de dienst voor de kerk en bij de uitgang voor het bouwfonds, tot zover. Ook vanmorgen is onze enige hulp en verwachting alleen van de Heere, die hemel en aarde heeft geschapen, de zee en alles wat erin is. Die trouw houdt en eeuwig leeft en nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten wij samen gaan zingen, gemeente, uit Psalm 89, het derde en ook het vijftiende vers. Psalm 89, vers 3. De hemel looft, o Heer, uw wonderen, dag en nacht. En ook het vijftiende vers. Ik heb eens gezworen bij mijn eigen heiligheid. Zo ik aan David lieg, zo hem mijn woord misleidt. De belofte is aan Davids huis gegeven dat er eens een grote koning uit dat huis zou voortkomen. En die belofte die is ook vervuld. We willen samen zingen Psalm 89, vers 3 en vers 15. Psalm 119, vers 15, luidt: ik kies de weg der waarheid voor mijn voet om mij van het pad van de zonde af te keren. En uw rechten, die zo heilig zijn en goed, stelde ik mij voor en die wil ik nederig eren. En laat die belijdenis ook in ons hart zijn als we luisteren naar de heilige wet van de Heere. Toen sprak God al deze woorden zeggend: ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte land uit het diensthuis uitgeleid hebt. Ge zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Ge zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Ge zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Ge zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat ge die heiligt. 6 dagen zult ge arbeiden, al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God, en dan zult ge geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is. En hij rustte ten 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Ge zult niet doodslaan, ge zult niet echt breken, ge zult niet stelen, ge zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Ge zult niet begeren uw naasten huis. Ge zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Bijbel open bij Genesis 49 en lezen dan de eerste 12 versen. Genesis 49. Jacob zegent zijn zonen. Daarna riep Jacob zijn zonen en hij zeide: verzamelt u en ik zal u verkondigen hetgeen u in de navolgende dagen wedervaren zal. Kom samen en hoort, gij zonen van Jacob, en hoort naar Israël uw vader. Ruben, gij zijt mijn eerstgeborene, mijn kracht en het begin van mijn macht, de voortreffelijkste in hoogheid en de voortreffelijkste in sterkte. Snelle afloop als der wateren, ge zult de voortreffelijkste niet zijn. Want gij hebt uw vaders leger beklommen, toen hebt gij het geschonden. Hij heeft mijn bed beklommen. Simeon en Levi zijn gebroeders. Hun handelingen zijn werktuigen van geweld. Mijn ziel komen niet in hun verborgen raad. Mijn eren worden niet verenigd met hun vergadering. Want in hun toorn hebben zij de mannen doodgeslagen. En in hun moedwil hebben ze de ossen weggerukt. Vervloekt zij hun toorn, want die is heftig. En hun verbolgenheid, want die is hard. Ik zal hen verdelen onder Jacob en zal hen verstrooien onder Israël. En dan de verzen 8 tot en met 12, die ook uitgangspunt zijn van de overdenking van vanmorgen. Juda, gij zijt het. U zullen uw broeders loven. Uw hand zal zijn op de nek van uw vijanden. En voor u zullen zich uw vaderszonen neerbuigen. Juda is een leeuwenwelp. Ge zijt van de roof opgeklommen, mijn zoon. Hij kromt zich, hij legt zich neer als een leeuw en als een oude leeuw. Wie zal hem doen opstaan? De scepter zal van Juda niet wijken, nog de wetgever van tussen zijn voeten. Totdat Silo komt. En die zullen de volken gehoorzaam zijn. Hij bindt zijn jonge ezel aan de wijnstok en het veulen van zijn ezelin aan de edelste wijnstok. Hij wast zijn kleed in de wijn en zijn mantel in wijndruivenbloed. Hij is roodachtig van ogen door de wijn en wit van tanden dan de melk. Tot zover. Wij willen ook vanmorgen samen in ons gebed de Heere danken en bidden. Dankzegging willen wij doen voor en met broeder en zuster Bonen van een nachtpaoglaan, die vandaag 25 jaar door de band van het huwelijk aan elkaar verbonden mogen zijn. Wij willen dankzegging doen voor het feit dat zuster van de Bovenkamp van Hunnik gisteren weer thuis kwam uit het ziekenhuis en nu weer in de Engelenburg is. En ook zuster Haupst van de Oeverzwaluw, die mocht weer thuis komen uit het ziekenhuis na een behandeling, een operatieve behandeling. Wij willen voorbeden doen voor zuster van de Bovenkamp van de Wetering van de Bovenweg in Renen, die in de komende week weer een bestralingsbehandeling moet ondergaan in het ziekenhuis van Tilburg. We willen ook gedenken aan broeder Eep Klumpenaar, die opgenomen is in het ziekenhuis van Ede. En ook aan zuster Valkenburg van Dijk van de Zandstraat, die ook opgenomen moest worden vanwege benauwdheid in het ziekenhuis van Ede. We willen zo samen het aangezicht van de Heere zoeken met dankzegging en met gebed. Heere in de hemel, het is zo gewoon op de zondagmorgen naar uw huis gaan, onze plaats innemen in de kerkbank of bij de kerktelefoon of de kerkradio. Het is zo gewoon, iedere zondag, dan mogen we dat zo doen. Maar toch, het is zo bijzonder ook. Want wanneer we beseffen wat het eigenlijk inhoudt, dat u ons samenbrengt en samenroept, dan zal ons hart toch verwonderd zijn, steeds weer opnieuw. Want dat is toch het geheim ook van ons samen zijn. Dat u in ons midden wilt zijn. Dat u, de heilige God, met ons onheilige mensen weer van doen wilt hebben. Dat u ons onderwijzen wilt, vanuit uw woord troostrijke woorden wilt toevoegen. Maar als we het nodig hebben, ook vermanende woorden wilt laten horen. Het is zo bijzonder, Heere, u die samenkomt met ons. En daar danken we u voor, dat u trouw bent en blijft. En dat we steeds weer opnieuw, elke week opnieuw, de blijken van uw trouw ook in het samenkomen als gemeente mogen ervaren. Heere, we hebben uw bijzondere zegen nodig, die bestaat in de leiding van uw Heilige Geest, ook vanmorgen. Als we ons willen bepalen bij de zegen die Jacob heeft gesproken aan het adres van zijn zoon Juda, wilt u geven, Heere, dat die oude woorden toch ook voor ons van vandaag van geweldige betekenis zullen zijn. Dat we er vanmorgen iets van mogen ontvangen, wat de boodschap in die woorden is, ook voor ons persoonlijk leven. Heere, uw geest is onontbeerlijk. Uw geest moet ook uw dienaar leiden. Hij heeft van de week wel de woorden overdacht en de tekst ook wel voor uw aangezicht gebracht. Hoe moet dit woord gebracht en onderwezen worden in het midden van de gemeente? Maar u moet het uiteindelijk doen, Heere. Wilt u het brengen aan ons hart en ons een goed uur zo in uw huis en aan de kerktelefoon of aan de radio met elkaar geven? Wij mogen samen uw grote naam dankzeggen, Heere. Heel in het bijzonder voor het feit dat broeder en zuster Bonen vandaag mogen gedenken dat ze 25 jaar getrouwd zijn. Een bijzonder voorrecht hebt u dit echtpaar geschonken. Samen met hun kinderen mogen ze dat vandaag ook gedenken. In dankbaarheid. Zo verwoorden ze dat zelf ook. In dankbaarheid jegens u. Van wie ze erkennen dat u hen samengebracht, maar ook in deze afgelopen jaren geleid, gespaard en gedragen hebt. En daarom soli deo gloria, alleen u de eer. En wij bidden ook, Heere, of u onze broeder en zuster ook in de komende tijd alles wilt blijven schenken, samen met hun kinderen, wat ze nodig hebben. Want we kunnen geen dag zonder uw zegen. We zijn dankbaar, Heere, dat zuster van de bovenkamp van Hunnik weer thuis mocht komen, uit het ziekenhuis. Dat op dit moment weer wat beter met haar gaat, al blijven er zorgen om haar lichamelijke conditie. Wilt u haar blijvend uw zorg en uw zegen doen ervaren. En dat bidden we ook voor zuster Haupst van de Oeverswaluw, die een operatieve behandeling moest ondergaan. Maar u weet ook van haar lichamelijke omstandigheden. En daarom dragen we ook haar van harte met allen die om haar heen staan, haar man en kinderen en kleinkinderen van harte aan u op. Heren, wij komen ook tot u om onze bijzondere zorgen aan u op te dragen. We denken aan onze zuster van de bovenkamp van de Wetering, die in de komende week opnieuw voor een bestralingsbehandeling moet naar het ziekenhuis van Tilburg. Heren, wilt u die behandeling zegenen? Wilt u onze zuster alles geven om die behandeling te kunnen ondergaan? Wilt u haar en onze broeder, haar man, ook in alles nabij zijn? Gedenk heel de familie die zo rondom haar heen staat en meeleeft. We dragen ze ook vanmorgen van harte aan u op. Heren, we denken samen ook aan broeder Klumpenaar van de Dichterslaan, onze broeder die ernstig ziek is en nu dan opgenomen is in het ziekenhuis. Wat hij nodig heeft, weet u, Heren. Wilt u de behandelingen die hij nu ontvangt ook tot verlichting doen zijn? Maar we danken u ook, Heren, dat onze broeder mag ervaren en ervan mag spreken, dat zijn hoop op u is en dat zijn troost ook van u is. We willen hem dat ook blijvend doen ervaren. Die nabijheid en die troost en die steun van u. We denken ook aan zuster Valkenburg van Dijk, die van de week ook opgenomen moest worden. Onze zuster die op hoge leeftijd is en van wie geldt dat haar lichamelijke gezondheid sterk achteruit gaat. Heren, wilt u ook haar gedenken en ook haar alles wat ze nodig heeft geven. We dragen in ieder in het midden van ons op die moeite en zorgen heeft, die onderzoeken ondergaat of ondergaan heeft, die op uitslag wacht. Wilt u zijn met een ieder van ons die verdriet heeft? Wilt u zijn met een ieder van ons, heren, die met psychische moeite te kampen heeft? Misschien al zo lang. En zo donker kan het dan in ons hart zijn en zo uitzichtsloos. Heren, wilt u ons dan weer uitzicht geven? En ook al ervaren we misschien dan weinig, dat we toch mogen vertrouwen, steunen op uw onfeilbaar woord. Heren, zo komen wij samen voor uw aangezicht. Gedenk allen die ook met ons meeluisteren, ook via de Stilok. Wilt u ook hen een bijzondere zegen bereiden, zoals u weet dat ze nodig hebben in hun persoonlijke, soms vaak moeizame omstandigheden. Zo komen we samen voor uw heilig aangezicht. Wil ons ook vanmorgen aanzien in uw genade. Genade die toch te vinden is in hem die aan uw rechterhand is, de Heere Jezus Christus, om zijnentwil. Amen. Psalm 132, daar gaan wij van zingen het 10e, het 11e en het 12e vers. En ook daarin komt de belofte aan Davids huis gegeven dat er eens een koning, een grote koning uit zijn huis zal voortkomen, heel sterk naar voren. Dus Psalm 132, vers 10, 11 en 12. Het uitgangspunt is wat we gelezen hebben, wat Jacob heeft gezegd tegen Juda, de versen 8 tot en met 12. Juda, gij zijt het. We zingen na het amen van de prediking van Psalm 45, daarvan het eerste vers, mijn hart vervuld met heilbespiegelingen, zal het schoonste lied van een koning zingen. Een theoloog in de 18e eeuw, in de 19e eeuw, Kolbrugge, is gepromoveerd op Psalm 45. En in zijn onderzoek heeft hij aangetoond dat Psalm 45 over Christus gaat. Dus het gaat over hem van wie in deze tekst ook al geprofeteerd wordt. De Messias, de beloofde voor ons, de gekomen Christus. Gemeente, het blijft een ontroerend tafereel, hè? Jacob die op zijn sterfbed ligt en zijn zonen allemaal om hem heen. In gedachten zie je het voor je. Het zal niet zo heel erg lang meer duren of Jacob zal tot zijn vaderen worden vergaderd. Dat is de Bijbelse uitdrukking die je vaak in het Oude Testament ook tegenkomt over sterven. Tot zijn vaderen vergaderd worden. Dat betekent dat je dan als het ware toegevoegd gaat worden aan je voorgeslacht. Je voorgeslacht dat er niet meer is. Dat voorbij gegaan is. Maar voordat de levensreis van Jacob daadwerkelijk eindigt, spreekt hij op een hele indrukwekkende manier zijn zonen toe. Nu is wat mensen op hun sterfbed zeggen dikwijls heel emotioneel en heel indrukwekkend. Vaak ook van groot belang, omdat ze vaak dingen dan ook kenbaar maken die diep in hun hart lagen en die ze eigenlijk nooit hebben durven uiten. Maar nu met de dood voor ogen komt het er wel uit. En vaak vragen we ook later nog wel eens, als mensen overleden zijn, heeft die of heeft zij nog wat gezegd? Maar in het geval van vader Jacob, gemeente, is het wel heel bijzonder wat hij gezegd heeft. Want hij krijgt van de Heilige Geest profetisch inzicht in wat hij tegen elk van zijn zonen moet gaan zeggen. En dan wordt de toekomst geopend. Een toekomst die helaas niet voor elk van de zonen even rooskleurig blijkt te zijn. Een aantal weken geleden hebben we samen stilgestaan bij de woorden van Jacob gericht aan Ruben, de oudste, de voortreffelijkste. Nee, hij zal de voortreffelijkste niet blijven vanwege zijn onbeleden zonde. En we hebben ook samen stilgestaan bij wat Simeon en Levi te horen hebben gekregen. Simeon en Levi, de inwoners van Sichem, waren op een hele, ja, toch gemene manier door hen behandeld. Ze waren bedrogen, die inwoners, door Simeon en door Levi. En daarom zullen ze geen grondgebied krijgen in het beloofde land straks. Vanmorgen buigen wij ons over de woorden van Jacob die hij gericht heeft aan het adres van zijn vierde zoon, en dat is Juda. En dan blijkt dat Juda een hele bijzondere positie zal gaan krijgen onder de stammen van Israël. U bent het, gij zijt het, zegt Jacob. Met andere woorden, hij zal de koningsstam gaan worden. En wat de Heilige Geest ook laat zien, dat is dat eens uit die stam van Juda de grote koning met een hoofdletter zal gaan voortkomen. En inderdaad, dat is de Messias. Dat is de Christus. Bijzondere woorden aan het adres van Juda. We gaan er vanmorgen samen naar luisteren. Jacob's laatste woorden over Juda. Jacob's laatste woorden over Juda. Opnieuw klinkt er het geluid van een pasgeboren kindje in de tenten van Jacob. Lea heeft net haar vierde zoon gebaard en ze noemt hem Juda. Toen die andere kinderen geboren waren, toen klonk er in de naamgeving er toch wat frustratie in door. Ja, Lea die was namelijk wel de vrouw van Jacob, maar we hebben dat ook al een paar keer tegen elkaar gezegd. Jacob hield niet van Lea, Jacob hield van Rachel. En dat heeft Lea heel moeilijk gevonden, dat is te begrijpen. En toen zij kinderen kreeg en Rachel niet, ja, toen probeerde ze eigenlijk op die manier de liefde van Jacob toch voor zich te winnen. En toen gaf ze de zonen ook hele suggestieve namen. Namen waarin heel wat, nou ja, zeg maar, doorklinkt van Jacob, mag ik nou alsjeblieft jouw hart? De eerste zoon noemde ze Ruben en toen zei ze, zie Jacob, ik heb je stamhouder voortgebracht. Mag ik nou alsjeblieft ook de belangrijkste voor je zijn? Mag ik nu belangrijker dan Rachel voor jou worden? En de tweede zoon heeft ze genoemd Simeon, die naam die betekent God heeft gehoord. En dat geeft zelfs verklaring, omdat God gehoord heeft dat ik gehaat was, zo heeft hij mij ook deze gegeven. Proeft u de frustratie in haar hart die in deze naamgeving blijkt? En de derde naam die aan de derde zoon gegeven wordt, Levi, is ook alweer zo'n suggestieve naam. Levi, samenbinding. Hè? En dan zegt ze, nu zal dit keer mijn man zich bij mij voegen. Want ik heb hem nou 3 zonen gebaard. Maar als Lea dan haar 4de zoon baart, dan zegt ze, en nou gaat hij Juda heten. En wat betekent de naam Juda? Dat betekent Godlover. En dat betekent dus zoveel als, nu zal ik de Heere loven voor het feit dat hij mij weer een zoon gegeven heeft. Nu is ze, om zo te zeggen, op haar plaats. Nu geen frustratie meer over de jaloezie en over het achteruitzetten. Maar nu is ze op haar plek. Nu gaat ze de Heere loven voor haar zoon. U bent groot, want u bent schepper van alles en ieder. En u hebt nu ook weer dat bijzondere voorrecht gegeven aan mij. Dat ik een zoon heb mogen voortbrengen. Juda, God zij alle lof en alle eer. Is de geboorte van een kind, gemeente, trouwens niet altijd een reden om de Heere te loven? Om hem groot te maken. De schepper van ons leven. Hij heeft zeker alle eer te ontvangen als de kinderen geboren zijn. We mogen uiting geven aan onze lof en aan onze dankbaarheid. Als we een kind van de Heere ontvingen in ons gebed. Hè. We danken u en we loven uw grote naam. Dat u ons leven, nieuw leven gaf. En dat u ook het leven van moeder hebt gespaard. Ook dat laatste moet je er wel bij zeggen. Al vinden veel mensen dat vandaag eigenlijk overbodig, maar dat is het nooit. Ook dat laatste hoort erbij, dat u het leven van moeder ook hebt gespaard. God die leven gaf en leven spaarde. En wij mogen ook uiting geven aan onze dankbaarheid en lof op de geboortekaartjes die we rondsturen. Heel praktisch, hè. Die geboortekaartjes die komen vaak overal terecht, ook bij de mensen, bij ons op het werk. Ook bij de buren die nergens aan doen. En wat is het dan geweldig dat er op zo'n geboortekaartje ook iets doorklinkt. Hè? Van de lof en de dank die er in ons hart leeft dan. U bent de schepper van het leven en we danken en we loven uw naam. Je mag aan de hand van een geboortekaartje ook wel eens vragen aan die onkerkelijke buren. Wat ze daar nou eigenlijk van vinden. We zijn hier in Genesis 49, vele, vele jaren verder. Hè? Vader Jacob is inmiddels, ik heb dat toen al gezegd, 147 jaar geworden. Hij ligt op zijn sterfbed. Dat sterfbed dat staat in Egypte. Jozef is daar onderkoning geworden. Vandaar ook dat Jacob daar nou is en de broers. En nou staan ze rond op het bed. En ze krijgen stuk voor stuk de zegen van vader mee. Ik heb al gezegd, helaas klinkt in die zegen dikwijls ook een stuk oordeel door. Oordeel. Dat te wijten is aan hun eigen gedrag. Want geen van die zonen kan zeggen, ja, hoe kan dat nou dat ons dit wordt toegezegd? Ze moeten allemaal het hoofd buigen en zeggen, ja, maar het is waar. Door onze zonde moeten wij dit ondergaan. En nou is Juda aan de beurt. En in gedachten zie je Juda dichter bij het bed van vader Jacob komen. En dan is hij bijna bij het bed, dan zie je hem neerknielen, zodat vader zijn oude handen op zijn hoofd kan leggen. En dan gaat Jacob zijn laatste woorden aan Juda en over Juda uitspreken. En het blijken indrukwekkende woorden te wezen. Geweldige woorden. Woorden waarin zich een machtige toekomst opent voor Juda. Woorden die, zoals we vanmorgen samen zullen gaan ontdekken, zelfs het zicht openen op de Messias. Op de Christus. Jacob. Diep in het Oude Testament, want we zijn immers in Genesis, Genesis 49. En toch al zicht op de Heere Jezus Christus. Wat zegt Jacob nou heel precies? Nou, hij zegt Juda, je kan het gewoon meelezen, hè, in vers 8. Juda, gij zijt het, jij bent het. En u zullen uw broers loven. En uw hand zal zijn op de nek van je vijanden. En voor u zullen zich uw vaders zonen gaan neerbuigen. Juda is het. Jij bent het. Je bent de eerste, de voornaamste. Ruben was de eerstgeborene, maar hij is het niet meer. Nee, dat is duidelijk naar voren gekomen. Nou, dan is zeker Jozef de tweede, hè, die dan als het ware de plaats van Ruben gaat overnemen. Nee, ook niet. Hij is het ook niet. En wie is het dan wel? Wie is de eerste? Juda, gij zijt het. Jij bent het. En waarom is Juda het nou, gemeente? Is die nou in tegenstelling met die andere zonen, is die dan veel beter? Is het nou een jongen waarvan je zegt, nou, daar is niks op aan te merken. Keurige jongen. Nou, als je Genesis 38 leest, hè, we hebben het nou vanmorgen niet samen gelezen, maar misschien heb je vandaag of in de komende week even tijd om dat hoofdstuk te lezen. Genesis 38, nou, dat is een gitzwarte bladzijde uit het leven van Juda. Heel die geschiedenis met Tamar wordt daarin beschreven. Nou, daar word je niet blij van wat je daar leest. Juda, ben jij het? Zeg je dan, als je dat hoofdstuk leest. Ja, toch, Juda, gij zijt het. Hij is het, die Juda. Die Juda, van wie God ook al twee zonen had moeten straffen vanwege hun zonde. Er en Onan, twee zonen van Juda. Ze zijn vanwege hun kwaad gedrag op een bijzondere manier door God gestraft met de dood. Dan moet er wel wat gebeurd zijn, denk ik dan bij mezelf. Vindt u niet? Dat is niet zomaar gebeurd. Dus om nou eigenlijk te zeggen dat Juda nou een geweldige man is en dat zijn zonen nou geweldige jongens zijn, dat er niks op dat gezin aan te merken is. Nee, helemaal niet. Je moet het heel anders zeggen. Hoe is het mogelijk dat Jacob tegen Juda zegt, jij bent het. Hoe is het mogelijk? Ja, hoe is dat nou mogelijk? Nou, gemeente, dan als je die vraag probeert te beantwoorden, dan kom je bij dat hele diepe geheim terecht, hè, van de verkiezing van God. Dat is iets wat wij nooit klein kunnen krijgen. Maar het is wel de grond van alles, hoor, uiteindelijk. Van al de dingen van Gods koninkrijk en de zaligheid, hè, of dat nou in het grote heilshistorische is, of dat het nou in het meer persoonlijke leven is. De grond van alle zaligheid is uiteindelijk toch de verkiezende liefde van God. En dat zie je heel duidelijk ook in deze geschiedenis. Juda, jij bent het. Juda? Ja, Juda. Jij bent het. Gods verkiezing is de achtergrond. Van de verkiezing heeft Paulus een keer gezegd aan de Korintiërs, hè, dat God het onedele en het verachten dat niets is, tot iets zal gaan maken. Moet je even op je laten inwerken. Dus de verkiezing van God betekent dat wat niets is, door God tot iets zal worden gemaakt. En dat zie je nou hier bij Juda zo heel erg sterk naar voren komen. Jij bent het. Niet omdat je nou zo'n geweldige kerel bent, Juda. Maar omdat God jou die positie nou geeft. En waarom de Heer hem nou uitverkoren heeft boven die anderen om het te zijn, dat is aan God. Dat is nou zijn soevereine genade over Juda's leven. Jij bent het. En dat Juda het nou is, dat betekent volgens Jacob twee dingen. In de allereerste plaats, je broers zullen je loven en je vijanden zullen zich aan jou onderwerpen. Dat betekent vriend en vijand zullen allemaal hun hoofd buigen voor Juda, hem als koning gaan erkennen. En dat is eigenlijk een bijzondere positie die hij, deze Juda, van God dan krijgt. Hè? Vriend en vijand die hem zullen erkennen. In vers 9, gemeente, wordt die werkelijkheid nog weer eens op een hele bijzondere manier ook verwoord. Dan wordt er een prachtig beeld gebruikt. Juda zal door iedereen erkend worden. Nou zegt Jacob op zijn sterfbed, ik zal dat met een volgend beeld proberen duidelijk te maken. En dan komt hij met het beeld van de leeuw. In gedachten zie je zo'n enorme, grote, sterke leeuw. Die zie je in het hoge gras. En dan zie je hem liggen en hij wacht op de prooi. De prooi die misschien naar dat watertje zal komen, daar vlakbij. Of die op een andere manier voorbij zal komen. Die leeuw die weet, hier komt de prooi straks voorbij. En die leeuw die ligt in dat hoge gras te wachten. En even later komt de prooi inderdaad voorbij. Die leeuw die schiet als een pijl uit de boog naar voren. En die grijpt de prooi. En het dier, ach het is geen partij. Die leeuw is sterk, die leeuw die overwint. Ja, wat denk je? En even later is de prooi in stukken gebeten. Ja, zo gaat dat in de natuur. En dan zie je, die leeuw die pakt die prooi en die neemt die prooi ook mee naar een rotsplateau wat hoger ligt. En dan gaat hij eigenlijk een beetje in de zon liggen en dan gaat hij heel rustig gaat hij die prooi verorberen. En dan is er niemand die in de buurt durft te komen. Ja, ze kijken wel uit de andere dieren. Want als je dan bij zo'n leeuw die daar zo ligt met zijn prooi te eten, als je dan in de buurt komt, nou dan ben je leven niet zeker. Dan ga je eigenlijk hetzelfde lot ondergaan als de prooi. Dus met andere woorden, die leeuw die daar zo op dat rotsplateau ligt, hè, met de prooi in zijn bek. En zo een beetje in de zon zo ligt. Hè, ja, dat is eigenlijk het beeld van Juda, zegt Jacob hier, zo zal Juda zijn als die leeuw op dat rotsplateau. Hij zal overwinnen en er zal niemand hem durven aanvallen. Hij zal echt de koning zijn. Hij zal boven allen gaan uitsteken. Nou, de vraag is natuurlijk, is het allemaal uitgekomen? Ja, wat dacht u? Wat dacht u als dat in de Bijbel zo wordt beloofd en onder de leiding van Gods geest allemaal is gezegd, dan komt dat uit. En ik zou daar vanmorgen ook een hele opsomming van kunnen geven. Dat wil ik niet doen, dan wordt het allemaal te uitgebreid. Maar misschien een paar dingen, gemeente. Als je de stammen van Israël bekijkt, als ze in de woestijn zijn, dan is het altijd weer de stam van Juda die vooraan gaat. Dan is het altijd weer de stam van Juda die het grootste is. En als de tabernakel wordt ingewijd, dan zijn het weer de oversten van Juda die als eerste het offer gaan brengen. Juda, als ze binnen in het land Kanaan zijn, is het deze stam die het eerste een gebied krijgt toegewezen. Inderdaad, Juda, jij bent het. Hij is het. En moet ik dan vanmorgen ook niet wijzen op David? Hebben we niet gezongen over David? Psalm 89, Psalm 132. We zullen straks Psalm 72 nog zingen, een paar verzen. Is het niet zo dat David ook de grote vertegenwoordiger is van Juda? En dat uit David ook uiteindelijk de grote koning is gekomen. En is het niet dat David zelf ook over die belofte heeft gesproken? Heeft David zelf niet in de psalmen al laten uitkomen? Er zal straks uit mijn geslacht, uit het geslacht van vader Juda, die machtige heerser gaan voortkomen, die boven alle mensen zal gaan staan en zal gaan heersen. Nou, het is inderdaad allemaal uitgekomen, gemeente. Het is Juda. Juda alleen. Juda die de leeuw is. Die de bevoorrechte positie heeft gekregen. En die ook een verantwoordelijke positie heeft gekregen. Want, nou ja, daar laat ik daarvan vanmorgen dit zeggen. Als je een verantwoordelijke positie krijgt, en dat is vandaag de dag nog precies zo, als je over andere mensen het te zeggen krijgt, dan betekent dat ook een geweldige verantwoordelijkheid. En je moet, als je gezag hebt gekregen, dat ook op een dienende manier ook vormgeven. Helaas, de voorbeelden in onze samenleving en ook in de maatschappij zijn duidelijk, dat macht zo dikwijls corrumpeert. Macht, mensen maken er misbruik van. Maar als je werkelijk de eerste wordt, gij zijt het, jij bent het, dan heb je wel te dienen. Niet heersen, maar dienen is een van de grondwetten binnen het koninkrijk van God. Nou, zo heeft Jacob geweldige dingen tegen Juda gezegd. Maar hij is niet uitgesproken. En goed beschouwd gaat hij nog heerlijker dingen over en tegen Juda zeggen. En dan mogen we het verder even ook lezen in vers 10. De scepter zal van Juda niet wijken en de wetgever van tussen zijn voeten, totdat Silo komt en die zullen de volken gehoorzamen. Zie je het staan? Wat zegt Jacob hier nou? Nou, dat is eigenlijk heel eenvoudig. De scepter, de koningsscepter, ook die wetgeving die ook in handen van de koning is, die zal van Juda niet wijken. Hij zal altijd de koningsstam blijven. En als u dan vanmorgen zegt, ja, maar het is toch eigenlijk met die stam van Juda uiteindelijk wel bergafwaarts gegaan, en de glans is er uiteindelijk toch wel van afgegaan, dan ben ik dat met u eens, hè. Er zijn heel wat koningen uit Juda waarvan je zegt, nou, die hebben niet gedaan wat goed was in Gods oog. En vandaar ook dat dat koningshuis van Juda uiteindelijk heel veel minder betekenis heeft gekregen. Eén naam bijvoorbeeld, Salomo. Wat is die goed begonnen? Maar wat is die slecht geëindigd? En toch, ondanks alles, Juda zal altijd die koningsstam gaan blijven. Totdat Silo komt. Er zal een Silo, een grote koning uit die stam van Juda, geboren worden. En in hem zal dat koningschap van Juda tot volle heerlijkheid en volle ontplooiing gaan komen. Silo, wie is hij? Nou, het gaat hier over de Messias, dat zal duidelijk wezen. Dit is nou een profetie van de Christus Gods, hè, die in Genesis 3 al wordt aangewezen en wordt beloofd ook als degene die zal komen om de kop van de slang te vermorzelen. En dan in Genesis 49 mag Jacob al iets meer over hem laten zien. Silo, koning uit Juda's stam, hij zal zijn volk verlossen van de zonde, van de zondeval van Genesis 3. Nou gemeente, waarom noemt Jacob hem nou Silo? Hè? Nou, er is eigenlijk een hele eenvoudige reden voor. Jacob kende de naam van de Heer Jezus Christus natuurlijk nog niet. Dat is toch duidelijk. En daarom moet hij een bepaalde aanduiding van de Messias gebruiken. En daarom noemt hij hem Silo. In andere gedeelten van het Oude Testament, bij de profeten, dan zie je heel dikwijls dat hij de spruit wordt genoemd. De spruit, ook weer zo'n algemene aanduiding. Hij zal voortkomen uit, betekent dat. Maar wat betekent die naam Silo nou eigenlijk? Nou, laat ik maar heel eerlijk zeggen dat niemand dat weet. Nou, dat is ook wat, zegt u. Weet niemand dat? Nee, dat weet niemand. De gedachten gaan wel in een bepaalde richting. En in welke richting gaan de gedachten? Nou, de meeste uitleggers die komen toch eigenlijk zo'n beetje uit bij de grote rustaanbrenger. De grote rustaanbrenger. Maar het kan net zo goed alleen maar een soort van koning zijn, wat hier bedoeld wordt. Maar stel nou eens dat het waar is, hè? Dat Silo betekent de rustaanbrenger. Dan is dat toch wel een hele sprekende naam. Hij is de vredeaanbrenger. De vrede tussen God en tussen mens. De vrede die erin bestaat, dat de gevolgen van de zonde worden overwonnen. En velen zullen vrede in hem zoeken en velen zullen hem gehoorzamen, zegt Jacob. Dus ze zullen ook de vrede in hem gaan vinden. Silo, vredevorst, rustaanbrenger. Wie is die? Is dat voor u vanmorgen nog een vraag of is dat voor jou nog een vraag over wie Jacob het heeft? Ik heb het al een paar keer gezegd, het is de Heer Jezus Christus hier. Want die is geboren uit de stam van Juda. En die is voortgekomen uit het huis van David. En er zal toch niemand onder ons zijn vanmorgen die zal ontkennen dat hij de rustaanbrenger is. He? Dat heeft hij toch zelf zo gezegd. Ik ben de vredevorst. He? En dan niet de vrede van beneden, maar de vrede van boven. De vrede die bestaat in het opheffen van de breuk die bij Genesis 3 is ontstaan. Hij is gekomen om God en mens met elkaar te verenigen en te verzoenen. Jezus Christus, de grote Silo. Vindt u het ook niet bijzonder dat Jacob op zijn sterfbed al over hem heeft gesproken? Over hem? Ja, waarom? Omdat het om hem gaat. Het hele Oude Testament en het hele Nieuwe Testament kan je eigenlijk in één naam samenvatten. Silo, rustaanbrenger, vredevorst, de Heere Jezus Christus. Om hem gaat het. Gaat het om hem ook in ons leven? Dat is natuurlijk de geweldige vraag die daar meteen aan gekoppeld moet worden. Is hij ook middelpunt van ons leven? He, waar baseren wij ons leven op? Wij zijn tijdelijke mensen, net als Jacob. We zijn maar een ogenblik op deze aarde. Ook al word je 147 jaar, er komt een eind aan je aardse bestaan. Waar is de grond? Als je straks voor God moet verschijnen. Wat is de grond waar je op staat? Is dat Silo? Is dat de rustaanbrenger? Is dat de Heer Jezus Christus? Er is geen andere rust en er is geen andere vrede. En als je buiten hem zoekt, dan zul je geen vrede vinden. Geen vrede nu in je hart, maar straks ook geen vrede als je werkelijk voor God komt te staan. Dus met andere woorden, er is maar één middelpunt van de schriften, maar als het goed is ook van ons persoonlijk hart en leven. Silo, vrede voor. En ik zeg het nog eens, ik vraag het nog eens. Is Jezus Christus middelpunt van ons leven? Ook dat middelpunt van jou. En al de andere dingen die in het middelpunt staan moeten wijken. Want daar kom je niet zo ver mee. Of dacht je van wel, Waar ben je mee bezig in je leven? Wat is op dit moment waar je gedachten naar uitgaan? Wat is waar je activiteiten zich op richten? Je bent druk met je werk als je straks je hoofd moet neerleggen. Wat zullen de mensen zeggen? Goed zijn werk gedaan, een beste man. Geweldig wat die vrouw allemaal betekend heeft. Kan ik zo voor God verschijnen? Absoluut niet. Alleen als Silo, mijn redder en koning is. Wie staat in het middelpunt? In Jacob's leven, en dat blijkt, gemeente, als je zo aan het einde van zijn leven ziet waar het om gaat, dan zegt hij, Juda is het. En waarom is Juda? Omdat het om die Silo gaat, omdat het om die Christus gaat. Dat is voor Jacob het meest belangrijk. Nou, dan hoef je denk ik het niet zo ver te zoeken. Dan moet dat voor ons ook het meest belangrijke zijn. En als dat niet het geval is, zoek de Heer. Want zonder hem is er geen toekomst en geen leven. Als je deze tekst zo leest, gemeente, dan blijkt dat Jacob van die Silo ook een paar opmerkelijke dingen heeft gezegd. En als u mij toestaat, wil ik daar nog een paar korte opmerkingen over maken. Ik wil het niet te lang maken, maar een paar korte opmerkingen dan. Aan het einde van deze woorden over Juda zegt hij, hij bindt zijn jonge ezel aan de wijnstok en het veulen aan een edele wijnstok. Nou, dan vraag je af, wat wordt hier eigenlijk gezegd? Nou, een wijnstok was in het oosten een heel belangrijk, belangrijke vrucht. Een wijnstok, ja, daar moest je van eten. En daar moest je de druiven van plukken om wijn te maken. Nou, als je een ezeltje had, dan maakte je die niet vast aan een wijnstok. Want er waren er toch maar weinig en die waren kostbaar. En dan zou zo'n wijnstok, die zou knakken. Dus dat doe je niet. Je maakt een ezeltje alleen maar vast aan een boom. Maar de Messias zal zijn ezeltje binden aan de wijnstok. Waarom? Omdat er zoveel wijnstokken zijn dat het eigenlijk niet uitmaakt of er nou eentje knakt of niet. Begrijpt u? Dus het is eigenlijk een beeld van de overvloed. Zoveel wijnstokken zullen er zijn. Zoveel wijnstokken dat je eigenlijk je ezeltje er wel aan vast kan maken. Nou, en dan het volgende. En hij zal zijn klederen wassen in de wijn en zijn mantel in wijndruivenbloed. Nou, eigenlijk ook een beeld van de overvloed. Er zal zoveel wijn zijn dat hij zijn klederen erin gaat wassen. Wijn als water. Dus niet water die wijn wordt, maar wijn als water. Zoveel wijn, zoveel overvloed zal er zijn als de Messias gaat komen. En dan het laatste, hij is roodachtig van ogen door de wijn en wit van tanden door de melk. Ik kies zelf liever voor een andere vertaling. Hij is roder van ogen dan de wijn en witter van tanden dan de melk. Dat betekent, om het heel kort te houden, dat die Messias van een uitzonderlijke schoonheid zal zijn. Echte donkerrode ogen, witte tanden. Dat was voor de Oosterling eigenlijk zo'n beetje het toppunt van de schoonheid. De Messias zal het toppunt hebben van de schoonheid. Maar dan weten we ook uit de Bijbel dat dat niet letterlijk is. Als je Jesaja 53 leest, is het duidelijk. Als we hem aanzagen, was geen gedaante nog heerlijkheid in hem. Maar de schoonheid van deze Messias is veel meer die innerlijke schoonheid. Dat is veel meer die schoonheid, hè, waar Psalm 45 over spreekt. Hè. Psalm 45, ik heb u al gezegd, het is duidelijk wetenschappelijk bewezen dat het over Christus gaat in Psalm 45. En in Psalm 45 wordt gesproken over het schoon van deze koning, die het schoon van alle mensen ver te boven gaat. En waarom is dat nou zo? omdat genade op zijn lippen is uitgestort. En dat is het meest belangrijke goed voor een mensenkind, genade. Vergeving van mijn schuld en zonde. Opening van het hemelse paradijs als ik voor God kom, genade. Het is op zijn lippen uitgestort. En daarom is deze koning qua schoonheid ver te verkiezen boven alle andere koningen en boven andere mensen. Nou gemeente, zo zijn we dus vanmorgen bepaald, hè, bij die Silo. Bij die koning uit Juda's stam. Is het niet bijzonder, hè, dat Jacob over hem gesproken heeft? Juda, gij zijt het, Jezus, u bent het. Amen. Laten wij samen danken en bidden. Indrukwekkende woorden zijn dat toch geweest die Jacob op zijn sterfbed heeft gesproken aan het adres van Juda en over Juda. Juda, gij zijt het. En dat hij toen ook mocht komen tot de aanwijzing van de Silo. De rustaanbrenger, de vredevorst. Van wie wij weten dat daarmee uw lieve Zoon, de Heere Jezus Christus, is aangeduid. Voor Jacob moest hij nog komen. En wij mogen weten dat hij gekomen is. En inderdaad, zijn schoon gaat het schoon van alle mensenkinderen ver te boven. Omdat genade op zijn lippen is uitgestort. Heere, leer ons dat meebeleiden. Leer ons dat ook mee zingen van heel ons hart uit. We danken u dat we zo vanmorgen weer een ogenblik samen de schriften mochten openen. Er is toch niets rijkers, Heere, dan uw woord te openen en te lezen en te overdenken wat u voor geweldige dingen ons daarin te zeggen hebt. We willen bidden of we ook vanmiddag een gezegende dienst mogen ontvangen. Ook als er dan een aantal ouders zullen zijn die hun kleine kinderen ten doop zullen houden. Heere, zegent u ons verder. Neem weg wat niet was naar uw wil. En zie ons aan, alleen in hem, de vredevorst, de silo, de Heere Jezus Christus, uit genade. Amen. Psalm 72, vers 6 en 10 zingen wij tot slot. En ook in deze psalm komt de belofte aan Juda's stam, aan Davids huis, naar voren. Vooraf mag u uw gave geven voor de dienst van de Heere. Thank you. Ga in vrede met u dragen de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u leg. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.